Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk aanwezig en verbonden met vele anderen die buiten het kerkgebouw met ons meekijken en luisteren, heten elkaar hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van Rumpt uit Voorthuizen. Een laatste herinnering aan de mogelijkheid tot het indienen van namen voor de komende ambtsdragersverkiezing. Uitgebreide vermelding staat in het kerkblad en solitudo. Inleveren kan tot en met aanstaande zaterdag bij de scriba van de kerkraad. Een inmiddels goede gewoonte, ook deze week is de kerk op vrijdagmorgen weer open tussen 10 en 12 uur. Daar kan iedereen binnenlopen, zowel vanuit een behoefte aan stilte als aan een gesprek of om rustig het gebouw te bekijken. Iedereen is welkom. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer, van grote zonden vrij. Laat u mijn tong en mond en het hardste, diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losse zijt, dan heb ik niets te vrezen. Een gebed om bewaring voor hoogmoed, zodat in alles God de eer zal krijgen en we aan Hem genoeg hebben in plaats van aards bezit. Vertrouwen in plaats van vrees. Daarvan zingen we met vers 7 van Psalm 19. We wensen elkaar, hier, thuis of op een andere plaats, een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Amen. Gemeente zingen we psalm 84, het eerste en derde vers uit de bundel Weerklank. 84, 1 en 3 uit Weerklank. Weet ook, deze avond willen wij ons geloof belijden, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden, onze voorgeslachten, maar ook in verbondenheid met de wereldwijde kerk. En ieder van u en van jou, spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zing uit Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven. Al te zacht. Te zoeken het aangezicht van God in gebed. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, tot u heffen wij onze harten op. En wat is het goed, Heere, om hier te zijn, in uw huis, in alle rust, u te aanbidden, u te loven en te prijzen, van u te zingen en te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Waar kunnen we beter zijn, Heere, dan hier? In een wereld vol onrust, geweld, dreiging. Hier horen we woorden van hoop, woorden van moed. Hier worden we toegerust voor ons leven in deze wereld. Hier worden we aangespoord. Hier wordt ons uw liefde aangezegd. Dus waar kunnen we beter zijn dan hier in uw huis? Heer God, we bidden om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Want Heere, die hebben we nodig. We kunnen niet zonder. Zoals u zelf had gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. We danken u, Heere God, dat u iedere keer weer doorgaat met uw werk en dat iedere keer weer aan ons betoont. Ja, Heere, zo mochten we ook vanmorgen in dienst zijn. En Heere, daarin was ook een stukje van de wereldwijde kerk aanwezig, Malawi. En zo voelen we ook de verbondenheid, Heere, met onze broeders en zusters, waar ook ter wereld. Ook onze broeders en zusters in de verdrukking. In bijzonder denken we aan hen, Heere. Zij die niet, zoals wij, in alle vrijheid samen kunnen komen. Uw naam niet op de lippen mogen nemen. Ach, Heere, wees met onze vervolgde broeders en zusters. En sterk hen en draag hen en rust hen toe. Heere, we bidden dat deze dienst een dienst mag zijn. Tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Want het gaat allemaal om u, Heere. Het gaat niet om ons, het gaat niet om een dominee, het gaat niet om een kerkraad. Het gaat om u. Het gaat om uw woord. En uw woord dat verkondigd mag worden. En daarom bidden we, Heere, open onze harten voor dat woord. En dat we zo uw woord mee mogen nemen. Dat als we straks de kerk weer verlaten, weer huiswaarts gaan, dat we het zullen belijden, waarlijk. De Heere was op deze plaats. Heere, zegen ons zo, hier in de kerk, maar ook thuis. En laat zo deze dienst zijn. Een gezegende dienst. Een dienst tot opbouw van uw koninkrijk. Dat bidden we uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen heb ik voor u. De eerste schriftlezing is naar de profeet Jesaja. Jesaja 25 vers 1 tot 6. Jesaja 25, 1 tot 6. Daar lezen we het woord van God. Heere, u bent mijn God. Ik zal u roemen, uw naam loof ik. Want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Van de versterkte stad een ruïne. Van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk u eren. De stad van gewelddadige volken zal u vrezen. Want u bent voor de geringe een vesting geweest. Een vesting voor de armen in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hit in een dorre streek, zult u het gedruis van de vreemde onderdrukken. Als de hitte door de schaduw van een dikke wolk, zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We lezen vervolgens uit het Nieuwe Testament. Evangelie naar de beschrijving van Lucas. 14 hoofdstuk. Lucas 14, vers 7 tot 24. Lucas 14, vanaf vers 7 tot 24. En hij, dat is Jezus, sprak de gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats. Opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van alle die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardig. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich alle, één voor één, te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht, ik moet er nodig om uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht, ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga ook uit naar de landwegen en de heggen en dwing hem binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Tot zover de lezing uit het woord van God. Beschrijf boven de preek: uitgenodigd tot het grote feestmaal. Uitgenodigd tot het grote feestmaal. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging. En dat doen we door te zingen uit Psalm 86. Het 5e en 6e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen hier. En ook het 6e vers: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, 5 en 6. En wat er verder volgt. Psalm 36, vers 2 en 3 zingen we als antwoord op de verkondiging. Dan gaat het ook over het vette van uw huis wat gesmaakt wordt, uiteraard. Slaat dat ook op dat feestmaal. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mensen zijn vaak snel met hun oordeel, hè? Misschien herkent u dat wel. Als je interesse toont in iemand, dan wordt er zomaar gezegd, die is wel heel erg nieuwsgierig. Ben je heel vriendelijk, dan zegt men, nou, er zal wel wat achter zitten. Ga je op iedere uitnodiging van een verjaardag of een feest, dan ben je een profiteur. Nou zijn er best mensen die leven van feest naar feest. Ze zijn er altijd, als er wat te vieren valt. Nog maar net binnen, of ze zitten al aan de koffie en de appeltaart. Weet je wat er over Jezus werd gezegd? Want Jezus was namelijk ook vaak op een feest. Weet je wat er over hem werd gezegd? Het is een veelvraat, we zouden vandaag zeggen een vreedzak en een dronkenlap. Omdat Jezus vaak op feest was. Maar weet u, Jezus had Jesaja 25 op het oog. Wat we net gelezen. En daar wordt het beeld van een groot feest gebruikt om aan te geven hoe het straks zal zijn als de hemel op aarde komt. Als een nieuwe hemel komt, nieuwe aarde, als die weer één worden. Als Gods wil weer geschiet op aarde, zoals in de hemel. Daarom was Jezus vaak op een feest. Het was voor hem ook een belangrijke strategie om het goede nieuws van Gods koninkrijk met allerlei soorten mensen te delen. Om mensen iets te laten proeven van het grote feest dat met zijn komst eigenlijk al een beetje begonnen was. Maar ik zeg er wel iets bij, gemeente. Het was niet altijd leuk als Jezus op je feest kwam. Moet ik eerlijk zeggen. Hij kon de sfeer ook flink laten omslaan. Door ook maar één bepaalde opmerking. Of door de vinger op de zere plek te leggen, zoals wij dat zeggen. Nou, zo gaat het ook in dit Bijbelverhaal. En Jezus is uitgenodigd door een belangrijke fariseer op een feest waar ook andere fariseers aanwezig zijn. Dus Jezus gaat helemaal niet alleen maar bij tollenaren en bij zondaren of wat dan ook op bezoek. Nee, waar hij gevraagd wordt, daar komt hij. Wie Jezus uitnodigt, mag weten dat hij op die uitnodiging van harte ingaat. Nou, dat is sowieso iets om mee te nemen van de preek naar huis. Als je nou alles vergeten bent en je onthoudt dat, dan heb je al heel wat om mee te nemen. Jezus gaat in op iedere uitnodiging. Maar het gaat in de tekst weer eens een keer niet zoals de gast hier zou willen, want Jezus heeft namelijk commentaar. Hij heeft commentaar op de feestgangers. Hij ziet namelijk dat die gasten allemaal de beste plaats zoeken. Zo dicht mogelijk bij de gastheer. En dan geeft Jezus nieuwe etikettenregels. Hallo, doe dat nou niet. Zorg dat je op een feest altijd op de minste plaats gaat aanliggen, hè, zoals we dat vroeger deden. Want dan kan de gastheer nog vragen om wat dichterbij te komen. Van iemand die een belangrijke plek had ingenomen, naar een onbelangrijke plek wordt teruggestuurd. Nou, dan denk je, iedereen heeft het naar zijn zin op dat feest. En dan komt Jezus weer met zijn opmerking. En zegt, ja, waarom moet dat nou weer? Waarom moet hij toch altijd commentaar hebben? Waarom geniet hij niet gewoon? Ja, het was nog niet alles, gemeente. Jezus maakt nu een bonte. Hij uit zelfs direct die kritiek op de gastheer. En nou moet u weten, in het Midden-Oosten is dat niet iets wat je doet. Eigenlijk is dat heel erg ongepast. Dat doe je niet. Niet tegen degene die jou heeft uitgenodigd. Want dat gaat in tegen alle normen van die tijd. Maar Jezus doet het wel. Jezus zei tegen degene die hem uitgenodigd had, ja, als je nou een maaltijd geeft, hè, vraag dan niet je vrienden en je bekenden en je rijke buren. En die gaan dan op hun beurt gaan ze jou weer uitnodigen. Nou, zo hou je het zaakje rond en draai het. Doe het eens een keer anders. Nodig eens armen uit. Mensen zonder geld. Verlamden, kreupelen, blinden. Mensen die nooit voor een feest worden gevraagd. Dan zult u zalig zijn. Nee, ze kunnen niks voor u terugdoen. Maar u zult uw loon ontvangen bij de opstanding van de rechtvaardig. Jezus zet die gast hier dus op zijn nummer. Dat is niet iets wat past bij die tijd. Maar daar is één fariseer in dat huis die daar positief op reageert. Toen een van de anderen die op tafel aanlagen dit hoorde, zei hij: zalig aan al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Nou, dus er is één farisee die beaamt dat eigenlijk. Die zegt, ja, je hebt helemaal gelijk. Het gaat erom dat de mens uiteindelijk na dit leven deelneemt aan het grote feest van God. En dat heeft alles te maken met hoe je als mens in dit leven staat. In het licht van het koninkrijk van God is het leven hier op aarde nog maar een schaduw van wat komen zal. Daarover zijn die fariseeën en Jezus het blijkbaar eens. En toch, blijkt in de loop van dit verhaal dat ze op een ander spoor zitten. Dat merk je als Jezus antwoordt met een gelijkenis. Het is meestal geen goed teken als je het doet. Eerst wat Jezus met gelijkenis benadrukt is dat hij zelf de spil is van het koninkrijk. Er was eens een man, zegt Jezus, die een feestmaal wilde geven. Een groot feestmaal. In het Grieks staat er eigenlijk, en dat snappen de jongeren misschien wel beter, een megafeest. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Een megafeest. Hij nodigt daarvoor heel veel mensen uit. Nou, dat zie je voor je gebeuren. Hoe die man de uitnodigingen schrijft. Zo ging dat. Vervolgens laat hij ze allemaal bezorgen door zijn dienstknecht. En dan gaat die man, loopt door zijn stal heen en in gedachten kiest hij dan de dieren uit die geslacht zullen worden voor het feest. Bestellingen worden gedaan, worden kokken ingehuurd, want het wordt een megafeest. Tafels en stoelen worden geregeld, versieringen voor tussen de pilaren, een en al bedrijvigheid. Het zal geweldig worden. Ja, dit is natuurlijk niet zomaar een verhaal, dit is een gelijkenis. En een gelijkenis is een verhaal met een betekenis. En Jezus legt dan ook niet uit, want de mensen begrepen het best. De gastheer is God. Een feestmaal, dat is het grote feestmaal waar Jesaja al van sprak. Het grote feest bij God als hij alle dingen nieuw zal maken. Daarvoor stuurt God de uitnodigingen rond. Door de profeten. Maar vooral ook door Jezus zelf. Hij nodigde de mensen uit. Begin een nieuw leven. Want Gods koninkrijk komt. Maak je klaar voor het feest. Rijke, arme, fariseërs, tollenaars. Maakt niet uit. Jezus vertelt verder. De gastheer heeft zijn gasten vooraf uitgenodigd. En nu alles klaar is, stuurt hij zijn dienstknecht er nog een keer op uit. Dat was in die tijd gebruikelijk. Eerste keer was om te inventariseren op hoeveel mensen de gast hier kon rekenen. En wij zetten dat vandaag in de app. Laat even weten of je komt. Ja, anders blijf je zitten met je taart en je bitterballen. Dus dat is heel normaal. En dan volgt de definitieve uitnodiging. Het zijn dat alles gereed is en het feest kan beginnen. Dan gaat de dienstknecht voor de tweede keer het rondje doen. En dan neemt het verhaal een onverwachte wending. Want in plaats dat ze meekomen, beginnen ze zich één voor één te verontschuldigen. Ze hebben allemaal ineens een excuus. Een excuus om niet te komen. Je zou bijna denken dat ze elkaar gebeld hebben, dat het afgesproken werk was. Nou, gelezen, in het Midden-Oosten is er geen grotere dwaasheid denkbaar dat je een uitnodiging afslaat. Dat iemand voor jou druk bezig is geweest een maaltijd te organiseren en jij zegt, nee hoor, ik kom niet. Dat is een grove, grove beleging. Nou, dat is misschien voor ons moeilijk aan te voelen. Hier kun je gewoon verstek laten gaan. Is die er niet? Nee, die is er niet. Oh, waarom niet? Ja, weet niet eigenlijk. Misschien geen zin. Zo gaat het. In het Midden-Oosten kan dat alleen bij ernstige calamiteiten of zwaarwegende verplichtingen. Let op, hè. Je relatie met de gastheer die kan op het spel komen te staan. Je kunt je plaats binnen de gemeenschap verliezen. Kan. Nou, als dat gebeurt, dan word je een outcast, dan verval je in uitmoede, armoede. Dus je gaat altijd op zo'n uitnodiging in. Dat heeft niets te maken met ik heb even geen zin of zo. Dat doe je gewoon. Ja, gemeente, en moet je aan horen, hè? Wat een flauwe smoesen ze gebruiken. De eerste zegt, ik heb net een akker gekocht. Die moet ik gaan bekijken. Nou, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Dan ben je goed bij je hoofd. Je gaat dat stuk land eerst inspecteren voordat je het koopt. Wat die man zegt is volslagen krankjoren. Als ik het zo mag zeggen. En bij de eerste uitnodiging zei hij trouwens of hij zou komen. Nou, ineens is hij te druk, want hij heeft een akker gekocht. Stel je voor, een man belt vanaf zijn werk naar zijn vrouw. Schat, ik kan vanavond niet naar het 50-jarig huwelijksfeest van je ouders komen. Ik heb net namelijk via de telefoon een huis gekocht. Dat moet ik even gaan inspecteren. Dan zeggen we ja. Die spoort niet. Die tweede gast is ook niet zo slim. Hij heeft 5 span ossen gekocht en die wil hij gaan uitproberen om te kijken of ze kunnen samenwerken. Ook zo'n onzin antwoord gemeen. Dat test je natuurlijk van tevoren uit. Stel je voor, je koopt 5 span ossen en ze kunnen niet samen ploegen. Dan heb je er niks aan. Die eerste twee die zeggen nog vriendelijk, houd mij voor verontschuldigd. Maar die laatste van die 3, die maakt het helemaal bont. Hij is zo bot dat hij zich niet eens verontschuldigt. Ik heb een vrouw getrouwd. Ja, zouden wij zeggen. En? Alsof hij die niet mee zou kunnen nemen. Nee, gemeente. Wat deze man eigenlijk zegt, hè, is dat hij geen zin heeft om op een feest te komen, omdat hij met zijn vrouw de liefde wil bedrijven. Zijn excuus laat geen andere uitleg toe. Ja, en het is moeilijk om in een westerse context waar wij in leven, waar seksualiteit open besproken wordt, aan te geven hoe schaamteloos dit geweest moet zijn. In het Midden-Oosten spreken mannen het namelijk niet in het openbaar over hun echtgenotes en helemaal niet over seksualiteit. Achter al die smoesjes zit ook nog wat anders. De gasten in het verhaal zijn bang dat ze degene die het feest geeft op hun beurt weer moeten terug uitnodigen. En daar hebben ze blijkbaar geen zin in. Hoe dan ook, alle 3 de reacties zijn schokkend en beledigend. Want in wezen zeggen die gasten tegen de gastheer, beste man, we hebben jou zo niet nodig. We vinden jou een onbenul. Je bent voor ons zo onbelangrijk. Met 6 o's. Zo onbelangrijk. Dat we je voor het hele dorp te kijk zetten. We hebben wel wat beters te doen. Nou. Dat is hoe Jezus hen een spiegel voorhoudt. Gemeente. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Heeft zijn knecht gestuurd om gasten uit te nodigen voor het grote feestmaal. Maar de leiders van het verbondsvolk leggen de uitnodiging die ze krijgen gewoon naast zich neer. Dat is stuitend. Werkelijk. Wat had het volk gezegd bij de verbondsluiter? Heren, we zullen alles doen wat u van ons vraagt. En later nog een keer. Wees ervan verzekerd, heren, dat we u alleen zullen dienen. Maar deze leiders zeggen, Heere God, we hebben u niet meer nodig. Wij redden onszelf prima. We hebben de wet van Mozes. Wij zijn al rechtvaardig. We hoeven niet te leunen op zoiets als genade. We hebben onszelf al vroomheid genoeg aangeleerd. Ja, schokkend, gemeente. Kan niet anders zeggen. Maar die opmerkelijke reactie van die gastheer, die is mogelijk nog schokkender. Want in de context van het Midden-Oosten zou je verwachten, dan gaat die gastheer orde op zaken stellen. Want zoiets pikt niemand. Jezelf zo te kijk laten zetten, wat een afgang. Dat laat je niet over je kant gaan. En als je dat wel zou doen, dan erkent hij eigenlijk dat hij inderdaad een nietsnut is. Nee, het enige wat hij nu kan doen is zijn dienaar op een afsturen om hem een lesje te leren. Nou, dat is niet wat die man doet. Kijk, het is niet zo dat deze man het allemaal koud laat. Sterker nog, hij ontsteekt in woede. Alleen, die woede uit zich niet in agressie naar de genodigde, maar die woede leidt zelfs nog tot nog meer goedheid. Want hij stuurt zijn dienaren er niet op uit om verhaal te halen, om ze te dwingen of schadevergoeding te eisen, maar hij verlegt zijn uitnodiging. Oké, als de oorspronkelijke niet willen, gaan we op zoek naar nieuwe gasten. Want het feest moet, hoe dan ook, doorgaan. Dan zoeken we naar mensen die wel in zijn voor een feest. Mensen die normaal gesproken nooit uitgenodigd worden. En wie zijn dat? Ik heb ze al genoemd, het rijtje. Armen, blinden, kreupelen, verlamden, noem het maar op. Dus daar gaat die slaaf weer. Voor de derde keer. Op zoek naar gasten. En daar komen ze aan. Je weet niet wat je ziet. Mensen waar je normaal gesproken met een grote boog omheen gaat. Lammen, kreupelen, armen. Een zootje ongeregeld. Nou, mooi feest zal het worden, zeggen de mensen die dat daar naar binnen zien gaan. Jongen. Intussen heeft iedereen zijn plekje gevonden, maar de man uit Jezus' verhaal die zegt, er zijn nog stoelen leeg. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt die man. Geen lege stoelen. Terug, gaat hij weer die slaaf, voor de vierde keer. En dan gaat hij buiten de stad. In de heggen, de steggen. Ja. Of er misschien nog mensen zijn. Je kunt dit zien als verwijzen naar de roeping van de volken buiten Israël. Ook zij worden door Jezus genodigd. Niet in plaats van, maar naast de Joodse mensen. Je zou zeggen, ja, dit gaat de gastheer wel heel veel geld kosten. Zo'n grote maaltijd. Nou, het kost hem ook veel. Het kostte Jezus veel. Hij die God zelf is, betaalde de prijs. En daardoor mochten arme, onwaardige mensen aan zijn tafel zitten. En we hoeven alleen maar te komen, gemeente. Is dat geen wonder? We hoeven alleen maar te komen. Ergens, gemeente, is het toch absurd. Wie wil er nou niet bij een groot feest zijn? Wie houdt er nou niet van een uitnodiging voor een feest? Waarom zouden zakelijke dingen, als akkers of ossen, u nou meer trekken dan een feestelijke maaltijd? Waarom zijn mensen ook vandaag liever bezig met 1000 dingen dan met het ene nodige? Blijkbaar trekken die dingen dan toch veel meer. Ja, Jezus nodigt ook ons. U, jou en mij. En misschien is het ook wel u en jouw gedachte. Ja, wat gaat mij dat kosten? Als ik Jezus moet volgen. Fijn als die me uitnodigt. Maar wat betekent dat voor mij? Dat zijn de consequenties. Dan zal mij dat geld en tijd en vrijheid gaan kosten. Ja, je wilt liever helemaal je eigen ding doen. Maar als je Jezus toelaat in je leven, dan lukt dat dus niet meer. Want dan komt hij op de eerste plaats. Zou dat een reden zijn dat velen de uitnodiging maar laten passeren? Er is natuurlijk zoveel in deze wereld te koop, dat ons van dat feest afleidt. Er zijn nieuwe akkers, er zijn ossen, er zijn spullen, bezittingen, geld, dingen waar we ons geluk in zoeken, koopjes die we niet kunnen laten liggen. Ook al weten we dat ze zijn geproduceerd ten koste van de schepping en mensen aan de andere kant van de wereld. Geld waar we onze valse zekerheid in zoeken. Status die wij aan onze prestaties ontlenen. Zoals je familie kan nog een afgod worden. Kijk, het huwelijk is een prachtig beeld van hoe God in liefde met ons om wil gaan. Maar als je je relatie met je partner of je verlangen naar een relatie boven je relatie met God stelt, ja, heb je toch de verkeerde prioriteit gesteld. Gemeente, hoe gaat de gastheer om met die teleurstelling? Hoe gaat God om met het feit dat wij hem iedere keer teleurstellen? Want dat doen we. Nou, gemeente, laat ik zeggen, zijn liefde kent geen grenzen. Zijn barmhartigheid kent geen einde. Elke dag opnieuw nodigt hij ons uit om met hem te leven. Hij vergeeft ons iedere keer opnieuw. Hij geeft ons iedere keer weer een nieuwe kans. Maar, ja, dat dacht hij al, daar komt de dominee hoor, met zijn maar. Daar komt de maar, ja zeker. Maar er zit ook een andere kant in dit verhaal. Er zijn geroepen, uitgenodigd voor het feest. Maar als we die uitnodiging afslaan, blijft dat niet zonder gevolgen. Kijk, in Lucas' tijd is het zeker gezien als een verhaal over Joden en heidenen. Veel eerste volgelingen van Jezus waren Joden, maar de meeste Joden geloofden niet in hem. Ze hadden de uitnodiging naar ze neergelegd. Vele niet-Joden namen de plek in. Maar misschien herken je jezelf ook wel in dat beeld. Was je eerst arm? En heb je in Jezus een schat gevonden? Ging je eerst kreupel door het leven? Heb je bij Jezus de kracht gevonden om rechtop te staan? Was je eigenlijk blind voor het goede van het leven? Maar heb je door Jezus het licht weer gezien? Was er iets in je leven dat je verlamde, maar heeft Jezus je weer in vrijheid gezet? In zekere zin geldt het denk ik voor ons allemaal. We mogen ons thuis vinden bij Jezus als gastheer. Ons leven is, ja, hoe zou ik zeggen, onbeperkt, onvolledig. En mist iets? Is dit alles? In die zin zijn we allemaal zoekers en zwervers die bij hem thuis mogen komen. En vanuit het veilige thuis krijgen we ook een missie mee. Om anders te gaan leven. Als het grote feestmaal van Gods Koninkrijk er zo uitziet, hè, hoe zouden onze feestjes in het hier en nu daar nu al een voorproefje van kunnen zijn? Want in de Bijbel wordt het beeld van een feest gebruikt om aan te geven hoe het zal zijn als alles goed is. Maar dat geldt ook andersom. Elk echt goed feestje is een voorproefje van hoe het zal zijn straks. Want op een echt topfeestje gaat het niet om de strakke organisatie. Of welke belangrijke mensen wel of niet aanwezig zijn. Of om de perfecte muziek. Om de lekkerste hapjes, de beste catering, de grote hoeveelheid alcohol, de kwaliteit van cadeaus. Nee, dat is niet wat een feest tot een feest maakt. Op een echt feest hebben mensen aandacht voor elkaar. Op een echt feest staat niemand alleen. Zijn er cadeaus bijzaak en is er vrolijkheid. Dominee, u moet een keer praktische preken. Oké, dat doe ik. Ik ga praktisch preken. Let op. Als jij een feest wil organiseren, bedenk dan, hoe kun jij dat feest zo vormgeven dat het iets laat zien van Gods Koninkrijk? Zou je misschien iemand kunnen uitnodigen die wel een feest kan gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis voelt? Misschien kun je een deel van het feestbudget of cadeaugeld weggeven aan mensen die het harder nodig hebben. dan kan jouw feestje bijdragen aan de feestvreugde elders in de wereld. En probeer bij het volgende feestje waar je te gast bent eens te kijken hoe je daar volgeling van Jezus kunt zijn. Hoe doe je dat? Misschien een keer naast iemand gaan zitten die er niet zo bij lijkt te horen. Misschien niet alle aandacht op jezelf. Kijk bij een bedrijfsborrel niet altijd of je kan praten met iemand die hoger is dan jij. Om je omhoog te werken via de bedrijfsborrel, gebeurt genoeg. Ga eens praten met de schoonmaker. Zo kan elk feestje dat je organiseert of waarbij je aanwezig bent iets tastbaar maken van het grote feest waar we naar op weg zijn. Zo kan ook Jezus in het hier en nu op onze feestjes aanwezig zijn. Heb je dat al eens afgevraagd? Zou Jezus op dit feest kunnen zijn? Oei. Als het antwoord nee is, moet je direct naar huis. Jezus feest gaat komen. En de kernzin van het verhaal is: mijn huis moet vol zijn. Willen de eerste niet? Oké, dan de andere. Een duidelijke steek naar de vrome fariseeën en schriftgeleerden met wie Jezus vaak in de clinch lag. God heeft hen uitgenodigd, ze kennen de Bijbel goed, maar ze willen niet volgen. Mijn huis moet vol zijn. Niet omdat mensen dat verdienen, oh nee, maar omdat God gastvrij is. Bij de grote gastheer is iedereen welkom. Let op, alleen zij die zichzelf buiten sluiten. Dat kan dus, hè? Je kunt jezelf buiten, niemand wordt buitengesloten, je sluit alleen jezelf buiten. Dat is als je te druk bent met ossen en karren en akkers en spullen en geld. Als je vol bent van jezelf, ja, dan zul je niet zitten. Maar dat ligt dan aan jezelf. Dat ligt niet aan de gastheer. Hij nodigt. Kijk, als je het zelf te goed vindt om aan tafel te zitten met bedelaars of zwervers of lammen of kreupelen, dan is dat jouw keuze. Kan ook zijn, gemeente, kan ook zijn dat u niet kunt geloven dat die grote koning ook u uitnodigt. Dat kan ook, hè? Dat u zegt, ik durf daar niet naar binnen te gaan, want ben ik wel genodigd? Mag ik daar wel naar binnen? Gemeente, bij hem is iedereen welkom. Geloof het maar. Je hoeft er geen groot mega geloof voor te hebben. Wie heeft er een mega geloof? Niemand toch? We zijn allemaal zwervers. We zijn allemaal bedelaars. Maar dan krijg je een feestmaal. Als hij nodigt. En daarom nodigt hij ook vanavond. U bent welkom. Nogmaals, wie zichzelf buitensluit, die loopt alles mis. Wat zou dat erg zijn als een van ons daar zou ontbreken. Dus die man, die fariseeën bij Jezus aan tafel, die had uiteindelijk toch gelijk. Zalig al die deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Amen. willen de Heere danken, ook voorbeden doen. We bidden voor Eduard en Rianne Nagel, die deze week gaan verhuizen. En deze gemeente dus ook gaan verlaten, dat is altijd jammer. Danken voor de goede jaren die we met elkaar kregen. En laten we gaan onder de zegen van de Heere die met hem meegaat. We danken ook voor de bijeenkomsten van de Alpha-groep. Dat ze steeds verder mogen groeien in het geloof. En misschien komen dan weer mensen in de gemeente. Nou, dat is een beetje stand. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel. Ja, u meent het, Heere. U meent het echt. Als u ons de uitnodiging in handen geeft. U meent het echt. Als u zegt, u bent welkom. Kom, alle dingen zijn gereed. Het grote feest. Heer, wat is er veel in ons leven. Wat ons zomaar kan verhinderen. Waardoor we zeggen, kom nu even niet uit. Ik heb het nu te druk. Ik ben nu bezig met dit of met dat. Want wat kunnen we druk zijn, Heer? Met van alles en nog wat. Maar als we die dingen nou eens echt naast elkaar leggen. Een leven met u. Hier op aarde. Verzekerd van uw trouwe zorg en straks na dit leven voor altijd bij u. Of dat werk dat eerst af moet. Of die studie. Of dat andere feestje waar we liever naartoe gaan. Heer, wat is het dan dwaas? Dat er mensen keuzes maken die totaal niet relevant zijn in het licht van uw uitnodiging. Bidden, Heer, vergeef ons dat we zo kortzichtig zijn. Dat we denken, Heer God, dat we het hier op aarde soms beter hebben dan een leven met u op aarde. Dat we denken dat het zonder u wil redden. Wat dwaas en wat dom. Vergeef het, Heer. Ook vanavond kwam de uitnodiging. Heer, geef dat we die met heel ons hart aan mogen nemen. Voor eerst of opnieuw. Dat we ons helemaal toewijden aan u. Ja, Heer, ik wil u volgen. Waar u ook heen gaat. Misschien zijn er beleidingscategorisanten in deze gemeente die zich geroepen weten om achter u aan te gaan. Heer, we bidden dat ook deze gemeente mag groeien en bloeien en achter u aan mag gaan. Want Heer, bij u is de levensbron, nergens anders. Al die andere bronnen die zijn verdroogd, daar komt geen water meer uit. Hoogstens wat brakwater. Heer, geef dat de gemeente ook doordrongen is van het feit dat een leven met u het allerbeste is. We bidden dat ook voor de jongeren, Heer God, ze mogen genieten van hun jeugd. En Heer, dat is ook fijn. Maar laat ze ook beseffen, Heer, dat niet alle feestjes de feesten zijn waar u zou willen zijn. Geef dat ze dat, die gave van de onderscheiding mogen hebben. Dat ze mogen bedenken, soms is het niet altijd goed om hier of daar aanwezig te zijn. Het bouwt mijn geloof niet op, maar het breekt het af. Heer, er komt veel op die jongeren af. Ontzettend veel. Hou ze vast bij uw dienst. Hou ze vast bij uw woord. Ik bid ook voor kleinkinderen die, opa's en oma's die bidden voor hun kleinkinderen omdat ze de kerk verlaten hebben. Heer, wat kan een verdriet zijn voor ouders en grootouders als kinderen eigen wegen gaan die niet uw wegen zijn. Maar Heer, we pleiten op uw grondeloze liefde en uw genade. Heer, we bidden voor Eduard en Rianne Nagel die deze week gaan verhuizen en deze gemeente gaan verlaten. Heer, we danken u voor de goede jaren die ze hier in het midden mochten zijn van de gemeente. En we bidden, wilt u met hen zijn, wilt u hen zegenen, ook in een nieuwe gemeente, waar ze zullen komen. Ga met hen en achtervolg hen met uw zegen. We bidden voor al van groepen, Heer. We danken u voor de bijeenkomst en we bidden, Heere God, dat daar een verdieping mag zijn. Dat mensen u gaan leren kennen, Heere Jezus Christus, als de enige redder en zaligmaker. We bidden, Heere God, vandaag in het bijzonder voor uw volk Israël. Uw volk Israël, dat zoals het zelf zegt, in oorlog is met de Hamas en met Libanon, en van alle kanten worden ze bestookt. Heer God, we bidden dat de rust en de vrede terug mag keren. We bidden ook voor de Palestijnse christenen. Heer God, soms is het zo ingewikkeld, maar we leggen het voor u neer. Heer, we bidden, laat er geen buitensporige escalatie uit voortkomen. Bewaar uw volk. Weer de boze, de Satan, die het gemunt heeft op uw volk en daar alles op alles zet om dat volk van de kaart van de wereld te vegen. Heer, maar het is uw volk. U heeft zelf gezegd, wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En daarom dragen wij dit volk aan u op. Heer God, we bidden voor alle dreigingen in de wereld. Wat is er een hoop aan de hand? Rusland, met Poetin, Noord-Korea, met de leider. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Hier, we voelen wel aan, en zeker als Israël het geding komt, dat er heel wat op het spel staat. Geef, Heere, dat we bij uw komst, als we dan nog leven, onbestraffelijk mogen zijn. Dat niemand van ons gemist zal worden op dat grote feest wat u zult, waarvoor u zult zorgen. Niemand van ons afwezig. Heer, wees zo met ons. Zegen ons ook de rest van deze zondag. Hoor ons, verhoor ons. Vergeef al het verkeerde. Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, het slotlied. Ja, voor het slotlied herinner ik u nog aan de collectedoelen. Kerkbeheer en diaconie. Die staan het bij gaven, kunnen thuis worden overgemaakt. Nou, ik hoop dat het dan ook gebeurt. Hè. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Of in de collectezak worden gedaan. Heren, zegenen u en uw gaven en we zingen tot slot weerklanklied 21 vers 1, 2 en 4. Weet je, de uitnodiging is bezorgd. Ga dan nu heen. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag uit zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.